In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zijn geschonken van Hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen met elkaar zingen uit Psalm 42. Eerste vers en het derde vers. De heigend hert der jacht ontkomen, schreeuwt iets sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voor het oud vertrouwen weder zoek ins hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, staat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Van 42 vers 1 en 3. bij dat ons belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Na deze belijdenis zingen wij op 135, het tweede vers, God is goed. Looft hem tezamen het gezang en snarenspel, prijs zijn liefelijke naam, want de Heer heeft Israël zich ten eigendom geschikt, Jacob door zijn heil verkwikt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Vanwaar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Lezen, een gedeelte uit Gods heilig woord, wat u aan het opgetekend vindt in het laatste Bijbelboek en daarvan het laatste hoofdstuk, Openbaringen 22. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straten op de een en andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen, en zullen zijn aanzicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn, en ze zullen geen kaars nog lichter zon van nodig hebben, want de Heere God verlicht hen, en ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen dat geen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om te aanbidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonden. En hij zeide tot mij, zie dat gij dat niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en degene die in de woorden deze boeks bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat in nog onrecht doen. En die vuil is dat er nog vuil worden. En de rechtvaardig dat er nog gerechtvaardigd worden. En de heilige is dat er nog geheiligd worden. En ziet, ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poort om gaan ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, neem het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boek hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks, deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens. En uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is, die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Ons tekstwoord voor dit avonduur, gemeente, zou ik met u willen lezen in dit teksthoofdstuk Openbaringen 22. En dan lezen wij voor vanavond het eerste vers en het tweede vers. Openbaringen 22, vers 1 en 2. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende de troon van God en van het Lam. In het midden van haar straat en op de een en andere zijde der rivier was de boom des levens. Voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand geven zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Wij bidden dan zijn zegen over het samen zijn. Heren, wij komen tot u, die de bronnenfontein zijt van alle licht en van alle leven. We komen tot u om u te vragen een zegen over ons samen zijn. Gij hebt ons hier weer samengebracht rondom uw woord, uw getuigenis, dat eeuwig zeker is en slecht een wijsheid leert. Gij hebt ons uw woord gegeven, opdat wij in uw woord zullen vinden de wegen die gij wilt dat we gaan zullen door dit leven, maar opdat we ook, ja vooral in uw woord zullen vinden die ene weg. De ene weg die leidt tot u en tot dat waarachtige leven, tot dat eeuwige leven. Dat is het evangelie dat we ons telkens weer laat prediken, dat er één weg is die leidt naar het nieuwe Jeruzalem. Eén weg die leidt naar het hemelse paradijs, daar waar de boom des levens is, geven er zijn vrucht van maand tot maand. Heren, dat wij vanavond die weg mogen ontdekken. Want dat is toch het evangelie van uw wondere genade, dat we te midden van al die wegen van donkerheid en lijden en van dood, dat er één weg is die leidt tot het paradijs. Eén weg die leidt tot het leven. Dat is het wonder van uw genade. Heren, dat wij ogen mogen ontvangen vanavond om die weg te zien. En dat onze harten geopend worden om dat wonder in te denken. Dat we wij onszelf gebracht hebben door de zonde op de weg van de dood. Dat gij nu dat prediken in die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, dat er toch een weg is tot het leven. En dat wij dan die weg mogen zien, en dat we door de geest van Pinksteren geleid mogen worden om op die weg een plaats te ontvangen. Op die weg geleid te worden, om op die weg te leren al datgene wat we nodig hebben te leren om getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. Heer, wil gij ons dan vanavond onderwijs geven uit uw woord, want we gaan vanavond weer uw woord lezen. En wij mogen lezen in uw woord dat gij dat hebt gegeven als een lamp voor onze voet en als een licht op ons pad. Dat we zo dan uw woord kennen mogen als een licht, opdat al die donkere, duistere, onbegrijpelijke wegen van het leven verlicht mogen worden. Opdat verstaan mogen de zin van uw woord naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Wij bidden dat om de geest der voorlichting, de geest die het licht ontsteekt in donkere zondaarsharten, die geest die de donkerheid van ons leven ontdekt, maar die ook het licht van uw genade wil laten zien. Heere, geef ons die geest van Pinkster om Jezus wel. Wij bidden daarom voor onze kinderen in de kerk, want ook de kinderen hebben nodig dat zij uw woord verstaan. Geef dat dan de kinderen ook vanavond iets mogen meenemen van de boodschap die gebracht wordt tot de gemeente en daarin ook tot de kinderen. En geef dat woord dan begrijpelijk maken voor de jongeren. En geef dat ook de jeugd mag leren bidden. Mag leren vragen om een nieuw hart, om een nieuw leven. Opdat de jongeren, onze kinderen, onze jongens en meisjes, de voeten mogen gericht hebben op die weg die leidt naar het hemelse paradijs. De weg die leidt naar de boom des levens. Dat ook de jongeren dan verstaan, mogen we dat zeggen wel, dat wij de plaats in het paradijs hebben verzondigd. En dat we ook niet meer mogen en kunnen komen tot die boom des levens die gij even gesteld hebt in het eerste paradijs. Want we lezen in uw woord dat daar staat een engel en een vlammen tremmend in zwaard om de mensen te beletten de toegang tot de boom des levens. De weg ten leven hebben wij door de zonde afgesloten. Dat is de prediking van die engel met dat vlammende zwaard. Heer, dat de jongeren dat verstaan mogen en dat ook de ouderen dat verstaan mogen en dat onze ogen open worden dat er een andere weg is geopend. Een weg van de genade en dat is de weg van het wonder in hem die zich wilde buigen onder het zwaard des gerechts en die in de weg van zijn lijden en van zijn sterven de weg geopend heeft tot dat hemelse paradijs. De weg tot dat paradijs waarin wij vanavond lezen. Die boom, dat leven is daar en die boom geeft vruchten van maand tot maand. Ja, de bladeren van die boom, zo lezen wij, zullen zelfs zijn tot genezing van de heidenen. Heer, wij bidden u om licht, opdat we dat verstaan mogen, opdat de jongeren dat verstaan mogen en dat we allen door uw geest zo worden aangegord, dat wij dan die weg mogen zien en die weg mogen leren gaan. En dat we eenmaal daar mogen komen waar de bron des levens is. Waar gij zijt, de enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, alles en in allen. Openbaar deze weg ook aan hen die naar deze weg hebben leren zoeken. Stel degene die het donker leven in het licht. Gij, Heere, kunt dat licht doen doorbreken in donkere harten. In die harten die vaak met veel twijfel en vrees door het leven gaan. In die harten die zichzelf geen naam, geen adres kunnen of durven geven geestelijk. Gij kent het hart. Gij proeft de dieren. En gij is in de God die vraagt naar waarheid in het binnenste. Heere, wij bidden, wil gij er nu licht vanavond en schreef ook aan hen. Die er leven in het donker. In de schaduwen van de dood in geestelijk opzicht. Opdat het evangelie wordt ook voor hun harten. En dat ze die weg zien mogen ontsloten. In de Heer Jezus Christus die dood geweest, die weer is levend geworden. Is opgestaan en de dood opgevaren te hemel en dan zit aan uw rechterhand. En die de leven om voor zijn kerk te bidden. En om zijn kerk ook eenmaal thuis te brengen. Thuis te brengen in het nieuwe Jeruzalem. In het hemelse paradijs. Geef uw kinderen daar een zicht, een uitzicht naar. En dat ze er zicht op mogen ontvangen. En dat ze de blijdschap en de troost ontvangen ook van wat wij vanavond gaan horen. Uit het tekstwoord dat we daar gaan lezen en overdenken. Schenk uw licht ook aan hem die geroepen wordt dat woord te verklaren. Want ook uw dienstknechten hebben altijd nodig dat gij ze bedient. Want anders zullen ze niet kunnen dienen. En daarom bidden we, schenk ook hem dan uw geest. Opdat hij mag kunnen dienen. En dat hij zelf ook delen mag in uw volksgenoegen. Schenk uw licht aan al uw dienaren, ook aan de diener van deze gemeente, die dan elders uw woord hoopt te brengen, geef me ook uw licht. En schreef dat de prediker des woord zijn vrije loop hebben mogen, hier vanavond en overal waar uw woord verkondigd wordt, en ook op onze zendingsterreinen, en ook onder uw volk Israël, dat volk dat leven een deksel op het aangezicht, mag hij dat deksel wegnemen. Mag hij ook dat volk brengen tot dat licht. Tot dat licht van uw genade krijgen dat geopenbaard hebt in een gekomen Messias. En dat ze uw licht in hem ontdekken mogen. En in hem ook de weg mogen vinden tot dat nieuwe Jeruzalem. Zegen dan alle arbeid die verricht wordt onder dat volk, het volk van Israël. En maak het ook vanavond dan wel met al wat uw zegen hoopt. En wacht ook op onze zieken, onze lijdenen, onze beproefden, van onze vereenzaamde, weduwen, wezen en wezenaren, rouwdragende, gekend het leed dat er is in menig hart, in menig huis. Heere, gedenk al die mensen die bijzonder nodig hebben en die de nood van hun leven zo moeilijk vaak uit kunnen zeggen, die de nood van hun leven vaak alleen moeten dragen, dat zo'n geweten ervaren dat gij een God zij die meedragen wilt en die in die nood uzelf wil doen kennen als een barmhartig God, een genade God, een langmoedig God, een God die geven kan en wil wat ook in moeilijke, donkere dagen van het leven nodig is. Hoor ons als we dat alles van u vragen. En zegen u ons met genade en met uw heilige geest. En dat bidden we dan om Jezus wel. In de belijdenis van onze verkeerdheden, van onze tekortkomingen, van onze zonden en schulden, wij bidden u dat in de vergiffenis van al onze zonden. Uw hoogheid schonden, help ons dan. Barmhartig Heer, uw grote naam, ter Heer, uw trouw, kom ons te staren. En verzoen onze zware schuld, die ons elke dag wel met schrik mocht vervullen. En bewijs gij ons uw genade om Jezus wil. Amen. Geliefden, wij kennen alle, dacht ik, de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Het was bijna 12:00, dus het was bijna te laat. De genadetijd was bijna voor deze man voorbij. Maar toen, in het laatst van zijn leven, leerde deze man twee bijzondere dingen. Twee dingen die u moet leren, die ik persoonlijk ook moet leren. Hij leerde in de eerste plaats zijn schuld zien en zijn schuld beleiden. Hij leerde in de tweede plaats op genade pleiten. Zult u die twee dingen niet vergeten, jonge mensen in de kerk en de oude mensen in de kerk, vaders en moeders, twee dingen die we allemaal moeten leren. U weet wel, kort tevoren had deze ene moordenaar met zijn medekruiseling nog gewoon gespot en gelasterd. Indien gij de zoon van God zijt, zo verlos uzelf en ons. Maar toen op eenmaal, toen werd er een pijl, een liefdepijl afgeschoten in zijn ziel. En de liefdepijl, dat was het gebed van de Heer Jezus voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Dat was nogmaals de pijl der liefde die doordrong tot diep in het hart van die ene moordenaar. En door die pijl der liefde werd zijn hart gewond. En de wonden van zijn ziel werd de nood van zijn leven geboren. Want op datzelfde moment ging voor zijn leven in vervulling al uw zonden, zal ik u ordentelijk voor ogen stellen. Dan werd die man ontdekt aan zijn zonde schuld, aan zijn zonde straf. En wat deed deze man toen? Hij boog het hoofd en hij erkende eerlijk en oprecht: Heere, ik heb straf verdiend. Wij lijden straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft nooit enig kwaad gedaan. Dat is de eerste les die we allemaal moeten leren. Lees er ook iets van in het boek der Psalmen, daar lees ik van David, dat ook in het hoofd boog. Onder zijn schuld en onder zijn zondestraf. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die de straffe woog, u doen en zegt, u vond het schandrechtvaardig. Dat is wat daar eens genoemd wordt. En dat moeten de jongeren in de kerk ook trachten te begrijpen. Als ze dat horen van de ouderen, dat is wat daar eens genoemd wordt. Het buigen onder het recht en onder de straf Gods. Dat is dus dat eerste stuk. Schuld beleiden. Maar deze man deed ook dat tweede. Hij leerde op genade pleiten. Want uit de nood van zijn leven werd toen dat korte, zoveelzeggende gebed geboren. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Het was maar een kort gebed, maar wel een veelzeggend gebed. Deze man durfde niet veel te vragen, maar hij vroeg wel om dat allerbelangrijkste, om een goede tieren gedachte. Heere, gedenk mijner, en als een mens in de nood van zijn leven gebracht zo tot God nadert, zo tot God bidt, dan vraag ik u, zou de Heere dan zijn oren daarvoor sluiten? Zou de Heere dan niet willen antwoorden? Zou de Heere dan niet willen luisteren naar die jongen, naar dat meisje, naar die man, naar die vrouw? Die in de nood van zijn leven leert bidden, denk aan het vaderlijk, meedogen Heere waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn het om uw verhevigheid. Zwa de zonde niet meer gaat, die weer jongheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Zou de Heer dan daar geen antwoord op willen geven? Ik lees in de Bijbel van dat antwoord dat de Heer gaf aan die moordenaar. Want deze man kwam met de vraag, Heere, gedenk mijne. En toen kwam er als vrucht daarvan een eedzwering. Voorwaar. Zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. In het paradijs. Welk paradijs zou toen bedoeld zijn? De kinderen weten als wij het begin van de Bijbel lezen, dat in het begin van de Bijbel gesproken wordt over het eerste paradijs. Maar dat paradijs kan niet bedoeld zijn. Want dat paradijs, dat is een verloren paradijs. Want als wij vanavond naar dat paradijs zien, dan zien we de poort van dat paradijs gesloten. En we zien een engel, en die engel staat met een vlammend, lemmend, een zwaard om de mens te beletten staat er, de toegang. De toegang tot de boom des levens. Ziet u dus in gedachten die engel, ziet u dat vlammend, lemmend, een zwaard? Daarom, dat paradijs, dat kan niet bedoeld zijn. Maar het is opmerkelijk dat u leest op de eerste bladzijde van de Bijbel niet alleen over een paradijs, maar vanavond lezen we de laatste bladzijde. En op de laatste bladzijde ook gesproken over een paradijs. En als u dat goed leest, de laatste bladzijde van onze Bijbel en het laatste hoofdstuk vanavond is van de Openbaringen van Johannes. Want dat is opmerkelijk als u dan ziet naar dat nieuwe paradijs, dat hemelse paradijs, dat herstelde paradijs. Waar is dan die engel? En waar is dan wat vlammend lemmend en zwaard? Die engel is er niet meer. Dat zwaard is er niet meer. Waarom niet? Omdat er is er één geweest die onder het gericht door is gegaan, namelijk de Heer Jezus Christus. Vanmorgen hoorden we reeds dat in hem vervuld is, zwaard ontwaakt tegen deze herder. Sla de herder en de schapen zullen verstrooid worden. Christus is geslagen door het recht Gods en in hem is geopend de toegang tot het hemelse paradijs in de weg van recht en van de genade. Want het is opmerkelijk dat vanavond lezen wij in onze tekst over dat tweede paradijs, het hemelse paradijs, en dan lees ik vanavond dat in Christus de weg geopend is tot de boom des levens. Hoort u het maar, hier staat geschreven in dit tekstwoord, en hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de een en andere zijde der rivier was de boom des levens. Voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand geven ze vrucht en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Laten we daar vanavond onze aandacht eens bij bepalen. Want dan leven wij in een wereld die vol is van de dood. Ziet u naar links, ziet u naar rechts, ziet u naar voren, ziet u naar achteren. U ziet overal de donkere schaduw van de dood. Maar nu hoort u vanavond, daar is één weg. En die ene weg predikt u, en dat is dan het evangelie. Die ene weg predikt u het leven. Ja, daar is een weg tot het leven. Daar is een weg tot de boom des levens. En die weg gaan we dan vanavond u voorhouden. En het woord van onze tekst, als ik u ga spreken over de boom des levens in het hemelse paradijs. En dan letten wij vanavond op drie zaken. We letten op de bijzondere verschijning van deze boom. En we letten op de bijzondere vrucht van deze boom. En we letten ook op de bijzondere weg tot deze boom. Nogmaals, we spreken tot over de boom des levens in het hemelse paradijs. We letten op de bijzondere verschijning van die boom, want die boom die stond in het midden van die gouden straat in het nieuwe Jeruzalem, op de een en andere zijde van de rivier. Daar was de boom des levens. En dan letten we ook op de bijzondere vrucht, want deze boom bracht voort 12 vruchten. Van maand tot maand gevende ze vrucht. Vruchten dus het hele jaar door. En dan letten wij tenslotte ook op de vraag, wat is de bijzondere weg tot deze boom? En dat is natuurlijk belangrijk voor u, voor mij, voor ons allemaal. Waar ligt de weg? De weg tot dat leven? Waar ligt de weg tot deze boom? De boom des levens? Laten we daar dan vanavond een ogenblik over na gaan denken. Maar we gaan nu eerst met elkaar nog zingen. En dat doen we dan uit Psalm 36. Psalm 36, het tweede vers. En het derde vers, u krijgt dan de gelegenheid uw gave de liefde voor de dienst des Heren uit te reiken. Lezen wij vanavond in het laatste Bijbelboek, de laatste bladzijde van onze Bijbel. Om die laatste bladzijde te kunnen verstaan, moeten niet vergeten de eerste bladzijde ook te lezen. De laatste bladzijde zal alleen dan goed verstaan wanneer we ook de eerste bladzijde goed hebben leren verstaan. Want de eerste bladzijde van de Bijbel stipt dat reeds aan, wordt gesproken ook over een paradijs. Het paradijs van, mag het zo wel zeggen, ter Gods gemeenschap. Tot de plaats waar God de mens wilde ontmoeten en de mens God mocht ontmoeten. De plaats waar alles zong en jubelde van de grootte, de heerlijke, de majesteit, de heerlijkheid Gods. Maar die plaats, de plaats van dat eerste paradijs, de plaats der Gods gemeenschap, heeft de mens verzondigd. In dat paradijs immer stonden eenmaal twee bijzondere bomen. De eerste boom was de boom van de kennis des goeds en des kwaads. Dat was de boom van het proefgebod. Van alle bomen deze hof zult gij vrijelijk eten. Maar die ene boom daarvan zult gij niet eten. En als gij daarvan eet, zo sprak de Heer, dan zult gij de dood sterven. Dat was dus nogmaals de boom van het proefgebod. En dat woord zegt ons reeds dat God wilde de mens beproeven op het punt van wat wij dan noemen zijn vrijwillige gehoorzaamheid. Je had net zo goed een ander gebod kunnen geven, maar dat gebod heeft God willen geven. Een heel willekeurig gebod, dat niet eten van die ene boom. De boom van de kennis des goeds en des kwaad. De boom dus van het proefgebod. En u spreekt de schrift ook van die andere boom. De boom des levens. Dat was de boom die er stond ter verzekering van dat God in de weg van de gehoorzaamheid aan de mens het leven wilde geven. Het leven tot in der eeuwigheid. Het leven dat de mens dus kon verdienen. Verdienen in de weg van zijn gehoorzaamheid. Noem het in de weg van de werken. Doe dat. En gij zult leven. Maar dan weten wij het resultaat. De Bijbel spreekt, en dan denk ik weer in de eerste bladzijde, over de verleiding van de vorst der duisternis. En hoe de vorst der duisternis de mens benaderde met die twijfelvraag, is er ook dat God gezegd heeft, met andere woorden, zou het wel echt waar zijn? Duivel is de grote twijfelzaaier. En het leven van de mens ook vandaag aan de dag gaat op de twijfelzaaier rond. Hij zei te twijfelen in het hart van de jongen, in het hart van dat meisje, in het hart van ons jonge mensen van al onze tijd. Twijfel hieraan, twijfel daaraan, twijfel aan de echtheid, de waarachtigheid van Gods woord. Zou het wel waar zijn, wat vader en moeder u altijd verteld hebben? Zou het wel waar zijn wat in de kerk geleerd wordt? Zou het wel waar zijn wat in de schrift staat opgetekend? Zo gaat de duivel nog rond als de grote twijfelzaaier. En dat gebeurt reeds in het eerste paradijs. Is het ook dat God gezegd heeft, alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten, maar die ene boom zult gij niet eten. En u weet het allemaal wat het resultaat is geworden. Die grote twijfelzaaier heeft de mens in de staderechtheid zo overmocht dat de schrift zegt ervan. Zij namelijk, die vrouw, nam van zijn vrucht en ze at, ze gaf elkaar een man met haar en hij at. En toen viel de mens als van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Want en dagen als gij daar vreet, zult gij de dood sterven. En er kwam een zwarte donkere schaduw van de dood over het leven van het eerste mensenpaar. Ja, de donkere zwarte schaduw van de dood kwam over het ganse mensengeslacht. Want door één mens kwam de zonde in de wereld. En door de zonde de dood en de dood zullen alle mensen doorgaan. In welke wij allen gezondigd hebben. Gemeente, dat is de ontroerende ernst die de schrift ons voorhoudt. En dat is de ontroerende ernst ook van de praktijk van het leven, gelijk we die praktijk van het leven elke dag maar weer zien. Want wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Het is de mens gezet om eenmaal te sterven en daarna daarna het oordeel. Nogmaals, dat is het ernstige, dat is het ontroerende. Prediking die uitgaat tot op deze dag ook tot ons allemaal. Heel de wereld is daarom wel genoemd als één grote akker van de dood. Dat is het ontroerende ergens van. Wat een vrucht is van de zonde. De bezoldiging van de zonde, dat is nu de dood. Maar nu vanavond luister. Want nu vanavond heb ik een boodschap aan u. En dat is de oude boodschap van het evangelie. Dat er is één weg die God geopend heeft. En die ene weg, dat is de weg tot het leven. Bezoldiging van de zonde is de dood. Graveer dat diep in uw ziel. Staat in Genesis 5, die eerste dodenlijst. En dan weet u wel, de mensen werden vroeger veel ouder dan vandaag de dag. Maar dan werd met Israël 969 jaar. Achter zijn naam stond ook en hij stierf. En dat staat straks ook achter onze naam. De zoldering van de zonde is de dood. Maar nu geldt nog dat andere woord. De evangelie. De genade geeft God in Christus Jezus. Is het eeuwige leven. Daar is er één die dood geweest is. Die weder is levend geworden. Er is één die de weg gebaand heeft tot het hemelse paradijs. Eén die de weg gebaand heeft tot wat wij in ons tekst moeten lezen. Tot de boom des levens. En Johannes heeft in zijn visioen op Patmos er iets van gezien. Want hij schrijft ervan in het woord van onze tekst. Hier staat, en hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens. Klaar als kristal. Voortkomende de troon van God en het lam in het midden van de straat. En aan de ene en andere zijde der rivier was de boom des levens. Voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand. Gevende zijn vrucht en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Zie dan vanavond heen met mij op die ene weg tot het leven. En vanmorgen gezegd, dat herinnert u zich wel van toen... Toen Bunyan zag naar de enge poort en de weg tot het leven ontdekte, toen riep hij uit, leven, leven, eeuwig leven. Zo verheugd was deze man toen hij deze weg ontdekte. Nu God geven dat u vanavond ook iets van die weg mag ontdekken en dat u ook mag leren uitroepen, leven, leven, eeuwig leven. Ik ben in de kerk geweest en in de kerk heb ik gehoord, daar is een weg tot het leven. Johannes spreekt ervan in het laatste Bijbelboek, want vooral de laatste bladzijde spreken ons, u weet het wel, over het nieuwe Jeruzalem. De stad Gods. En die stad wordt ons dan beschreven als een stad met gouden straten en paarlenpoorten. De schrift put zich uit om in voor menselijke taal vatbare beeldspraak iets te doen aanvoelen van voor de heerlijkheid zal zijn. Voor het hemelleven. Voor de heerlijkheid zal zijn van dat leven in een eeuwige godsgemeenschap. En dan spreekt de schrift over een stad nogmaals met gouden straten, parelpoorten, jaspersmuren. Ik lees daarvan vooral in Openbaring 21, u leest het thuis maar eens na. En dan staat er in Openbaringen 21, 21ste vers, en dat lees ik u dan alleen maar voor. Die staat aan 12 poorten. En die 12 poorten waren 12 parelen. Iedere poort was uit één parel. En dan staat er, en de straderstad was zuiver goud. Gelijk door luchtig glas. Wel, u denkt u dat dan maar, voor zover we dat als mens één kunnen denken, denkt u dat dan maar eens in deze beeldspraak. Een stad met parelpoorten en een stad met gouden straten. En als u dat zich dan indenkt, dan zegt hier ons tekstwoord, en dat zeg u dan maar zo eenvoudig mogelijk, dat u dat kunt indenken, enigszins kunt begrijpen, de jonge mensen in de kerk, dan ziet u die gouden straat, en die gouden straat wordt doorbroken met een rivier. En dan staat in ons tekstwoord op de een en aan de andere zijde van die rivier stond de boom des levens. Kunt u enigszins dat voorstellen? Een gouden straat, een straat gebroken door een zuivere rivier en dan op de ene of andere zijde van de rivier die boom, de boom des levens. Hoe moet ik dat me dat indenken, zegt God? De een en andere zijde van de rivier, die ene boom, de boom des levens. Daar is een schrift verklaard, die hebben we teruggewezen in dit verband naar Ezekiel 47. Er wordt ook gesproken over dat heilige water, de stroom van het water des levens, gelijk Ezekiel dat zag vloeien vanuit het heiligdom. En dat die wateren uit het heiligdom vloeienden, werden ook tot een grote rivier. En dan zag Ezekiel overal spijs geboomd of levend geboomte aan de beide oevers van de rivier. En daarom zijn er schriftvertalers en die hebben gezegd, die boom des levens, dat woord is, dat die staat, de boom des levens, moet u lezen in de zin van, daar stond allerlei spijs geboomte. Aan de rechterkant dus van de rivier en aan de linkerkant van de rivier. Allemaal spijs geboomte, vol met vruchten. Maar als u kanttekening naleest in uw Bijbel, dan zeggen onze kanttekenaren dat toch anders. Onze kanttekenaren zeggen, die boom des levens wijst op Christus. Christus is de bron van het leven. De bron van alle leven, ook van het leven, ja zelfs in bijzondere zin van het leven van de kerk. De boom des levens, ja, wijst op Christus, want voor hem zingt de kerk. U, Heer, is de levensbron. U licht doet klaarder dan de zon ons heugelijk licht aanschouwen. En dan tekent onze kanttekening daarbij aan dat Christus als de boom des levens heeft in de weg van zijn priesterlijk lijden en sterven, en hoort u nu, heeft zijn hart gescheurd. En daarom zou Johannes die boom des levens met een gescheurde, gespleten stam, de takken van die boom of de wortelen van die boom, zij reikten tot in de diepten, zowel ter rechter als ter linkerzijde van die rivier. En onder of wild getussen die gescheurde, gespleten stam zag Johannes dan dat water van de rivier des levens voortkomende en de troon van God en van het land. Daar moet u vanavond eens over nadenken. Wat ze dat nu betekenen. Nogmaals, dan ziet u die gouden straat, terbroken met die rivier. En dan ziet u die boom des levens, die gespleten stam. En tussen die gespleten stam kabbelt dat water. De rivier van het water des levens. Waar is het water een beeld van in de Bijbel? U weet dat wel, de Bijbel spreekt ook in dit verband over beeldspraak. Water, dat is het beeld in de schrift van de verkwikking, van de vruchtbaarheid, van de rust, van de blijdschap. Kortom, het water, dat is een beeld van al de genade, weldaden, de genade, zegeningen die uit de Heer Jezus vloeien. Hebben we vanmorgen geluisterd naar dat woord, o alle gij dorstige, komt tot de wateren, door openbaarde genade, weldaden in Christus. De tafel van Gods genade is bereid in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Er is één die geleden heeft, gestorven is, opgestaan is in de doden. En dan zit aan des Vaders rechterhand. En die in het evangelie zijn genade, weldaden laat zien en daarbij de uitnodiging laat horen. Zo iemand dorst. Die komen tot mij en drinken. Met andere woorden, maken gebruik van deze genade weldaden in het heden der genade. Nu is het nog de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Die oren heeft die horen wat de geest in dit opzicht tot de gemeente daar Pinksteren te zeggen heeft. Dan uw gemeente, denk u dat dus in vanavond, dat die wateren, ze zijn een beeld van de rijke genade, weldaden, God in Christus Jezus, de openbaring gebracht. Dat zal u trouwens duidelijk worden als u dat tekstwoord eens goed leest. Want het is opmerkelijk wat hier staat over dat water. Wat zegt hier de schrift? Hier lees ik over dat water. Hij toonde mij een zuivere rivier van het water als levensklaar als kristal voortkomende uit de troon Gods en des Lams. Wat zou dat betekenen, denkt u, als je dat nu leest in uw Bijbel? U denkt er toch wel eens over na, over de betekenis van wat de schrift u zegt. Dat water komt voort uit de troon van God en des Lams. U denkt u vanavond zo dan maar in. Al die genade weldaden, die u vanavond ook mogen worden gepredikt in het evangelie, ze zijn alleen te verklaren uit de troon van God, of wilt ge uit het vrije en soevereine welbehagen Gods. Uit de troon van God en van het Lam, dat is al die genade weldaden, dat zijn verdiende weldaden. Daar zit maar het, zo zeggen, het bloed van de Heer Jezus aan. Die wateren, die genade weldaden, komen voort nogmaals uit de troon van God en van het Lam. Zie gemeente, dat wordt dan een apart evangelie voor ons. Want de zaligheid u gepredikt mag worden, Sabbat op Sabbat, dat is een zaligheid door God de Vader gewild, opkomende uit het vrij en soeverein welbehagen God. De engelen zongen ervan in de velden van Evreda, ere zijn God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, want God heeft in mensen een welbehagen, dat was het wonder. Wat de engelen predikten toen daar dat kind geboren werd in de kribbe van Bethlehem, het welbehagen God, daar ligt de zaligheid van heel de kerk ingefundeerd. God wil het, omdat hij het wil. Daar is geen verdere verklaring aan te geven. De Heere wil het. En daarom staat hier dat water, dat komt voort uit de troon van God. En desloms, de zaligheid door God de Vader gewild, is door God de Zoon ook verdiend. Verdiend in de weg van zijn lijden en sterven. Want we hoorden reeds, hij heeft op het kruis van Golgotha zijn liefdehart gescheurd. Toen hij uitriep, mij dorst. Hij dorst aan het kruis. Opdat hij arme, verslagen, schuldige zondaren en zondaressen zou kunnen drinken. Zou kunnen drinken uit het, de rivier van dat water des levens om niet. Hebt u wel eens gedronken? Want we hebben vanmorgen gehoord, en we stipten ze pas dit aan, dat de Heer Jezus stond op het feest, op het loof van de feest, zo weer een dorst, die komen tot mij. Hebt u hem gezien? Hebt u geleerd dat komen? Hebt u geleerd dat drinken? Misschien is het gebeurd in de kerk, onder de bediening van het woord. Misschien is het gebeurd onder de bediening van het sacrament. Toen heb je geleerd dat drinken, hoe groot is uw goedgunstigheid. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid, hier wordt de rust geschonken. Die het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt. Hier elk in liefde dronken. Gods kinderen leren hier in beginsel drinken uit die fontein van het water des levens om niet. En straks dan komt de volle bediening uit die fontein. Als vervuld zou worden wat hier staat opgetekend in Openbaring 21. Het zesde vers, dan staat daar: ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Nu laten we dan daar eens ernstig over nadenken. En laten we daar eens stil onder worden. Als we dan vanavond in gedachten zien die Gouden Straat, zien de Parelenpoorten, zien die Gouden Straat verbroken met die rivier voortkomt uit het troon van God van het Lam, en we zien daar die gespleten, gescheurde stam van de boom des levens. En daartussen dat kabbelende water. Dat is dus wel wat ik zou willen noemen een bijzondere verschijning van die boom. Maar nu dat tweede. Je gaat het hier ook over een bijzondere vrucht van deze boom. Hier staat in ons tekst wordt opgetekend het volgende. In het midden van de straat, en op de ene en andere zijde der rivier was de boom des levens. En dan staat er voortbrengende 12 vruchten. Van maand tot maand gevende zij vrucht. En de bladeren des bomen waren tot genezing der heiden. Dat is dus wel een bijzondere vrucht. 12 vruchten. Van maand tot maand. Dat wil dus zeggen het hele jaar door vrucht. Ons leven dat is door de zonde geworden een vruchteloos leven. God heeft de mensen geschapen om vruchten voor te brengen. Vruchten ter Gods verheerlijking. Daarom schiep God de mens naar zijn beeld. In kennis, gerechtigheid en heiligheid. Opdat de mens God zou kennen. En we hadden zo lief hebben. Met een eeuwige zaligheid zou leven. Ja, God heeft de mens geschapen nogmaals om vruchten te kunnen voortbrengen. Maar door de zonde kunnen we dat meer. Door de zonde is alle leven geworden een vruchteloos leven. Iemand heeft eens gezegd, wij kunnen als er waan komt niet anders dan vruchten des doods voortbrengen. En daarom geldt voor heel de kerk, ook voor uw kind van God in de kerk, dat u diep in uw ziel gegraveerd weet dat woord, uw vrucht worden in mij gevonden. Om vrucht te kunnen voortbrengen, zo zegt ook ons de schrift, dan moeten we aan de grote vrucht dragen, er aan Jezus verbonden worden. Ik ben de ware wijnstok, en die in mij blijft, zo draagt ge veel vrucht, maar zonder mij kunt ge niets doen. Laten we dat nooit vergeten, dat het dus gaat om die geestelijke geloofsinenting in Christus. Want dan alleen zal ook de echte, ware, Godverheerlijkende vrucht kunnen voortbrengen, anders niet. Moet afgesneden worden van die oude Adamstam, want die oude Adamstam brengt niet anders dan vruchten des doods voort. Maar moet ingeënt worden in de tweede Adam. Zo beleiden spreekt in dit verband wel over dat we Christus door een waar geloof moeten worden ingelijfd. Worden ingelijfd. Dat is het werk van God. De Heilige Geest. Gelijk de hovenier de wijnstok kan inenten. Zo is het alleen de Heilige Geest die ons Christus kan doen kennen als een levende rank, de gemeenschap met Christus kan leren doen smaken, de ingeënt worden in Christus. Alleen dan zullen we vruchten ter Godverheerlijking kunnen voortbrengen. Zult u dat ook niet vergeten, jonge mensen in de kerk, dat dat noodzakelijk is voor u en mijn leven. Staat u belijdenis dat de catechismus worden alle mensen zalig. Gelijk alle mensen draden zijn verdoemd geworden. Dan staat er nee, alle mensen worden niet zalig. Alleen die mensen die door een waar geloof Christus worden ingelijfd. En al zijn weldaden aannemen. Dat is een belangrijk stuk dat wij allemaal moeten leren. Vraag maar dat God u dat leert in de weg van de bediening van de Heilige Geest. Want alleen zo zal ons leven een vruchtdragend leven kunnen worden. Christus is de ware vruchtenvoortbrenger. Hij wordt hier voorgesteld als de boom, dat leven, gevende en vrucht van maand tot maand. Straks, kind van God, zal uw leven ten volle zijn een vruchtdragend leven. 12 vruchten van maand tot maand. En omdat het leven van de kerk straks zal zijn een vruchtdragend leven, heel de tijd, of laat ik het zo maar zeggen, heel de eeuwigheid door, daarom zal ook uit dat vruchtdragende leven ontspruit ook de ware blijdschap van het geestelijke leven. Er wordt wel eens geklaagd over, er is zo weinig blijdschap in het geestelijke leven van ons kinderen. Zo weinig blijdschap des geloofs, zou de oorzaak niet hierin te zoeken zijn, omdat er zo weinig vruchten van het geestelijke leven te ontdekken zijn. Want waar de vruchten van het geestelijke leven zijn, al was het maar een heel kleine vrucht, de vrucht van Pinksteren bijvoorbeeld, dan komt er ook als vrucht daarvan de blijdschap. Straks zal het worden voor de kerk een eeuwige blijdschap, een verzadiging van vreugde. Gij maakt er lang mij het levenspad bekend, waarvan een druk vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging. Hoort God, verzadiging van vreugde, de liefelijkheid van zalig hemelleven zal eeuwelijk uw rechterhand meegeven. Dat is het uitzicht. Een blijvende vrucht. En een verzadiging van de vreugde in God naar waarde nooit te danken. Nou, zeker de kerk mag hier op aarde ook wel eens die vruchten genieten. Je hebt dat misschien wel eens gehad, zegt ge. Je hebt er eens gegeten van dat manna. Maar van de schrift zegt dat dat verborgen is. Je hebt misschien wel eens mogen drinken uit de fontein van dat water des levens. Om niet. Je hebt er iets beleefd als een appelboom onder de bomen des welds, als is mij mijn liefst onder de zonen. Ik heb grotelijks lust in zijn schaduw en ik zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Maar het is allemaal maar ten dele. Gezegd, ik heb in de kerk de vrucht geproefd. Was buiten de kerk en de vrucht, ach. Ik heb er zo weinig van na kunnen vertellen. Zo genoten en zo weer toegesloten. Maar die zegt, die tekstwoord straks komt de volledige en de altoos blijvende vrucht. Straks komt de gerijpte vrucht. De gerijpte vrucht van de rechtvaardig maken, de heilig maken. De gerijpte vrucht, kortom, van een volkomene verlossing. Mijn zielen, daar baat u voor altijd. In hemel vreugd en rust, daar wacht u vrede en zaligheid aan 's hemels. Betere kust. Johannes heeft er gezien. Johannes zag die straat van God. Johannes zag die gescheurde, gespleten stam van de boom des levens. Johannes zag dat water, de rivier, voortkomen naar de troon van God en van het land. Johannes zag ook de vrucht van maan tot maan, geven zijn vrucht. En hij zag nog meer. Hij zegt zelfs de bladeren van die boom waren tot genezing der heideren. Als je dan het genezing leest, dan vanzelf het tegenovergestelde van genezing, of dat denkt u in dit verband, maar dan denkt u aan allerlei ziekten, allerlei kwalen. Zonder kwalen, zonder benauwenissen. U denkt aan allerlei moeheid, aan matheid, aan allerlei moeilijkheden in het leven. U denkt maar aan al die trouweloosheden van je leven en al die struikelingen, al dat ondankbaarheid van je leven. Ja, kortom, de schrift uit, het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Zo is het van nature. Maar nu lees je dat woordje genezing. Straks komt de balsem voor al de wonden van het leven. Straks komt Gods genade balsem op al die zonde druk, die zonde benauwdheid, die zonde vermoeienissen. Straks komt de genade balsen, of al die matheid, al die moedeloosheid, of al die trouweloosheid. Ja, hier staat er geschreven, de bladeren van de boom zijn tot genezing. En er staat er tot genezing van de heidenen. Wat zou dat betekenen? U denkt u dat zomaar in een geslacht van Sem, dat was oude Semendisch. De heilige linie. De heilige linie wees heen naar Abraham, de vader al geloven. Uit Abraham is voortgekomen het volk van Israël. Het volk dat de belofte met zich droeg van de komende Messias. Uit Israël de Messias voortgekomen. Sem, de heilige linie. Maar na Sem, daar ziet u de onheilige linie. Daar ziet u die zwarte gom. Daar ziet u Jafet. En dan lees ik hier dat de bladeren van de boom zullen zijn tot genezing der heidenen. Dat wil zeggen, niet alleen de nakomelingen van Sem, maar ook nakomelingen van Ham en van Jafet. Zij zullen straks delen in de vruchten van de boom des levens. Rondom die boom des levens zullen straks mensen zich samenvergaderen zien, geroepen uit alle geslachten, talen, natiën en volkeren, en ze zullen allemaal in eenheid de lof, de eer en de aanbidding verkondigen van hem die waardig is om te ontvangen alle lof, alle dankzij en aanbidding. Want zo zingt dan de kerk, hij heeft ons goden gekocht met zijn dierbaar bloed. Nu, hebt u iets begrepen, jongeren in de kerk en ouderen, van ten eerste die bijzondere verschijning van die boom? En hebt u ook iets begrepen van die bijzondere vrucht van die boom? En u vraagt van mij, dominee, hoe ligt de weg naar die boom? Mocht uw ziel begeren gemaakt hebben, dat die vraag in uw hart mocht gaan leven. Denk al die andere vragen u maar eens weg. Verlies u daar niet in. Want daar verlustert de vorst, daar duisteren zich in. Als u bezig gaat met allerlei vragen die in wezen toch geen waarde hebben voor je ziel. En waar u zelf mee vermoeit. En waar uw ziel uiteindelijk mee verliezen zal. Als God er niet verhoedt. Laat deze vraag nu eens leven in je ziel. Ik heb gehoord, er is een weg tot het leven. Een weg tot de boom, dus leven. Waar is voor mij die weg? Is er een weg om de welverdiende straf te ontgaan? Is er een weg ook voor mij om tot genade te kunnen komen? Ja, daar is een weg. En dan moeten onze ogen geopend worden voor de weg die de Heer Jezus wilde gaan. Hij is gegaan door het Gethsemane over Golgotha naar Golgotha. En langs deze weg is ontsloten de weg tot de boom des levens. Een andere weg is er niet. Alle andere wegen zijn afgesloten wegen. Op al die andere wegen, daar zie ik die engel. En dat vlammend lemmer is zwaard. En die engel zegt ons, God wil dat aan zijn recht genoeg geschieden. Ziet u die engel? Dat verloren paradijs waar God de mens eenmaal stelde, dat is gesloten. Daar staat die engel. Daar ziet u als vlammend lemmer is zwaard. En nogmaals, wie zal God zien en leven? Onze God is verterend vuur, een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dat eerste paradijs, dat is verloren. Komen we nooit meer in terug. Ik zie vanavond ook die engel gestalte op dat dikke voorhangsel in de tempel. U weet dat wel en dat weten de jongeren in de kerk ook wel. De tempel kende twee afdelingen. Behoudens dat voorhof was er een heilige. En het heilige der heiligen. Maar dat heilige der heiligen, dat was afgesloten door een voorhangsel. En wat stond er op dat voorhangsel? Lees dat maar in Leviticus. Er staat, daar waren afbeeldingen van engelen. En dan zie ik dat voorhangsel. Dat voorhangsel is gesloten. En ik zie daar die engelen. Die engelen houden als het ware de wacht. Dat niemand dat binnenste heiligdom zal betreden. Want in dat binnenste heiligdom, daar woonde God. Dat was de Sechina, de heerlijkheid des Heer. En niemand kon of mocht door dat dikke voorhangsel in het binnenste heiligdom komen. De engelen hielden de wacht. De engelen als met dat vlammend lemmet in zwaar. Wie zal God zien in dat heilige der heiligen en leven? Afgesloten terrein. Alleen wat zie ik daar? Nu zie ik daar de hoge priester. De hoge priester, hij raakt dat dikke voorhangsel aan. Hij schuift dat voorhangsel op. Hij gaat het heilige der heilige binnen. Maar wat draagt hij met zich? Hij draagt met zich een bekken met bloed. En dat bloed wordt gesprenkeld. Wordt gouden verzoendeksel. En de Heer had gezegd dat hij in gunst en in genade bij Israël wilde wonen op grond van dat bloed dat daar gesprenkeld werd. Want dat bloed, u weet dat wel, dat was symbolisch heenwijzende naar het bloed van de Heer Jezus. En de hoge priester naar de ordening van Aaron wees symbolisch heen naar de
hoge priester, naar de ordering van Melchizedek, Heere Jezus zou komen. En toen hij kwam, staat in de Bijbel, toen is hij het binnenste heiligdom ingegaan, niet met het bloed van stieren en van bokken, maar met zijn eigen bloed. We hoorden dat ze pas weet toen Christus stierf van het kruis, toen heeft hij zijn liefde had voor zijn kerk gescheurd. En er stond kwam het bloed en water uit toen zijn hart doorstoken werd door de speer van de Romeinse krijgsknecht. En wat gebeurde er toen in de tempel, dat weet de jeugd in de kerk toch ook wel. Toen het Goede Vrijdag werd, toen scheurde God het voorhangsel van boven naar beneden. Heeft God de weg opengelegd. Heeft God die engelen weggetrokken. Want er is een offer gebracht. Het offer van Jezus leven. Het offer van zijn dierbaar hartebloed. En er werd een weg opengelegd. De weg tot het binnenste heiligdom. En u mag het vanavond zo prediken. Toen het de weg opengelegd tot de boom des levens. Er is bloed gestort. De engel is weg. Dat zwaard is weg. Christus heeft dat zwaard opgevangen. En de weg is ontsloten tot het eeuwige leven. Dat is de prediking dus van de weg. De weg die leidt tot de boom des levens. En die weg nogmaals, die gaat dan door Gethsemane over Gabbata naar Golgotha. In Gethsemane moet u leren wat de waardigheid is van u en mijn zonde. Dat drinken van de drinkbeker des toren. En als wij die moeten drinken, wordt voor eeuwig afgelopen. Op Gabbata, de plaats van het gericht, dan moet u en ik leren dat we rechtvaardig zouden moeten veroordeeld worden. Maar nu het wonder. Barabbas zat in de kerker. Jezus op het tweetal. Barabbas werd losgelaten. Jezus werd overgeheeld. Ongekruisd wordt. Jezus door de aardsrechter veroordeeld. Opdat een schuldig zondaar en zondares door de hemelse rechter zou kunnen worden vrijgesproken. Zie, dat moeten we leren op Gabbata en op Golgotha, de plaats van de vloek. Christus droeg de vloek voor mij, zegt Tacosta. Christus is voor mij gestorven, heeft het leven mij verworven. En ik ben van dood en oordeelvrij. En de Santa Costa, die bekeerd is er niet, dat weet u wel. De Santa Costa, ook voor hem de weg geopend tot de boom. De boom des levens, het hemelse paradijs. In het eerste paradijs, gemeente, stonden twee bijzondere bomen. De boom des levens en de boom der kennis, des goed en des kwaad. En als u leest in het laatste Bijbelboek, de laatste bladzijde, dan zegt u, en nu lees ik niets meer over die boom van de kennis en des goed en des kwaad. Ik lees alleen maar over die ene boom. De boom des levens. Waarom? Wel, die boom der kennis, des goed en des kwaads, verliezen heeft geen zin meer. Want aan dat proefgebod, we hebben het er niet aan voldaan. Dat is onze dood geworden. Maar de Heer Jezus heeft er wel aan voldaan. Hij is gehoorzaam geweest aan zijn vader. Was in spijs om te doen de wil van zijn vader. En hij heeft dat niet alleen gedaan. De wet Gods vervuld, het proefgebod volbracht. Hij heeft de schuld der zonde willen betalen. De straf der zonde willen dragen. De straf die ons de vrede aanbrengt valt op hem. En als zijn striemen is ons genezen geworden. En dan zie ik weer die gouden straat. Ik zie weer die rivier van het water des levens. Ik zie weer die boom des levens. Die gescheurde, die gespleten stam. Ik zie dat water des levens voortkomende. En het troon van God en het lam. En ik hoor vanavond de engelen zingen. Heere zij God. In de hoogste hemelen. Vrede op aarde. God heeft in de mensen een welbehagen. Geliefde gaat van u verstaan de betekenis van dat kruiswoord. Voorwaar zeg ik u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het hemelse paradijs. Het tweede paradijs. Het herstelde paradijs. In dat paradijs, waar God drieënig is. Alles en in allen. Zult ook gij straks eenmaal komen, daar waar de levensstroom ontspringt, en aan de altoos groene zomer Christuskerk Gods lof bezing, zult ook gij straks eenmaal komen, daar waar de boom des levens is. Zult u niet vergeten, moet u die twee dingen leren. Die twee dingen die de moorden aan het kruis ook geleerd heeft. Ten eerste, je schuld voor God zien, je schuld voor God beleiden. In de tweede plaats, op genade. Genade pleiten. Niet vergeten dus, twee dingen die je noodzakelijk leren moet. Ten eerste, je schuld zien, je schuld beleiden. En onze schuld te leren zien, moet in de eerste plaats terug naar een gesloten paradijs. Daar ligt onze schuldbrief in adem ons ter hand gesteld. Daar ligt onze erfschuld. Want we horen dit adem zo allemaal gevallen. Erfschuld. En dan die erfsmet. Toen we geboren werden, waren we besmet door de zon. Van het hoofd tot de voetzool toe. Onze kinderen die geboren worden, vaders en moeders, hebben misschien nog een jong kind. Maar die weet het wel van het jonge kind. Dat kind, dacht. Onze beleidenis zegt zo diep ernstig dat is in Adam ter verdoemenis onderworpen. Is ook een zondig kind, een onrein kind, een schuldig kind. Dat kind moet ook gereinigd worden, het moet een nieuw hart hebben. Ja, dat is de erfsmet. En dan onze dadelijke zonde. Denken we daar wel eens over na. De zonde van bedrijf. En niet te vergeten de zonde van nalatigheid. De verborgen zonde, openbare zonde, de zonde tegen de wet Gods en de zonde tegen de liefde Gods, de zonde tegen de evangelie en de zonde tegen het recht. Ach, als onze ogen daarvoor geopend worden, zouden we dan met die moordenaar die moeten beleiden, Heren, ik ben die man, ik ben die schuldige zondaar, die schuldige zondares. Heer, ik ben niet waardig dat ik ooit het paradijs zou mogen betreden, want ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dan herkent u dat je niet voor God kan bestaan. En dan buigt u. Herkent je schuld. Dan ervaart het oordeel Gods. Schuld beleiden. Maar, dat ook dat weten. Want als een mens een schuld ziet, verdient van een zonde mag zien, dan kan niet anders, maar dan leert hij ook dat tweede, op genade pleiten. Staat daar die tollenaar niet in een hoek van de tempel? Wat doet deze man? Hij slaat met de hand op zijn borst. En hij zegt, o God, wees bij de zondaar genade. Ook zo'n kort gebed. Maar er staat ook een antwoord dat God hem gaf. Want er staat van die tollenaar, deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Zie, zo hoort God het gebed van een mens. Die een schuld beleidt. En dat kleine woordje. Genade pleit. En hij wil de Heer aan deze kant van het graf ontdekken. Die weg. De weg tot de boom des levens. Ja, we hebben gehoord vanavond. Wil de Heer ook die zondaar, die zondares. Ook aan deze kant van het graf doen smaken. De vruchten van de boom des levens. En als je vrucht dan nog zo gering, dan geeft die vrucht zulk een rijke vervulling van binnen in het hart. Dan zeg je dat zal heel de wereld met alle rijkdommen, met alle schijnvruchten me niet kunnen geven dan datgene wat God me gegeven. Dat was me misschien een enkel woord. Een enkele toeknik van Gods genade. Een enkele belofte toegepast en verklaard door de geest van Pinkster in je ziel. Dat je mocht beleven, ja, een volle beek van welis maken hier in liefde dronken. En als de vrucht dan hierin begint, dan weet zo groot mag zijn, hoe groot zal het dan zijn? Wanneer het nieuwe hemelse paradijs ontsloten zal worden en in vervulling zal gaan wat hier staat geschreven.
in Openbaringen 6, meen ik, en daarvan de volgende versen of het volgende gedeelte, want daar staat opgetekend in Openbaringen het volgende: straks zullen zij niet meer hongeren en straks zullen ze niet meer dorsten, want het land dat in het midden van de troon is zal hun een leidsman zijn tot de fonteinen van de levende wateren, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen en zal in vervulling mogen gaan wat we dan te besluiten van deze predikatie ook gaan zingen. Ik geloof eerlang u in een grote schaar, en wat ik u beloofde in het heet gevaar betalen, op het hele dankaltaar bij u vrezen. Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten disgeleid. Wie God zoekt zal hem prijzen, zo leef uw hart door hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Psalm 22, vers 13 zingen we nu ten besluiten van deze predikatie. Heer, we zijn uw grote naam dank dat wij vanavond luisteren mochten naar het evangelie. Want we hebben gehoord dat te midden van al die donkere wegen des doods is er één weg ten leven. En die ene weg ten leven heb gij geopenbaard, en hem die dood geweest is, weder is levend geworden. We bidden dat we die ene weg mogen zien, die ene weg mogen bewandelen. Leer ons dat door uw Heilige Geest, en geef dat we eenmaal daar wil komen waar de levensstroom ontspringt en aan de altoos groene zomen Christuskerk uw lof bezingt. Heer, bearbeid daar ons hart, het hart van onze kinderen, het hart van onze jongens en meisjes, mannen en vrouwen, het hart van onze bejaarden, op dat eenmaal het einde van ons leven betekenen mag leven, leven, eeuwig leven. We danken u voor wat ge ons vandaag gegeven hebt, ook wat ge ons vanavond gegeven hebt. Ga met ons naar huis. Wees u de naprediker van uw woord. Laat uw woord naklinken in onze harten. Niet iets van de mens. En dat we niet verliezen mogen allerlei bijkomende zaken, maar dat we ons verliezen mogen in dat ene. In de hartelijke lust en begeerte om eenmaal daar te zijn waar de boom des levens is. Dat we dat niet vergeten. En ook die twee dingen niet vergeten, die moeten leren, schuld beleiden en op genade pleiten. Leer ons dat om Jezus wil. Gedenk u deze gemeente. Werk en woon in haar midden met de geest van Pinksteren. Dat is gemeente, mag zijn gemeente, in de eenheid der liefde samen verbonden. Vanaf het verband van de nood en erg der tijden waarin we leven. Geef dat de band gevoeld mogen worden, ook tussen leraar en gemeente. Wil dan de diener des woord ook schenken wat hij nodig heeft aan deze gemeente te kunnen dienen. En dat hij mag weten, gedragen te worden door een biddende gemeente. Zegen hem, zeg zijn vrouw, zeg zijn kinderen. En geef dat hij mag arbeid samen zijn in het midden van de gemeente, onder uw gunst, onder de veel bediening van de geest van Pinksteren. En dat hij mag gesteund worden ook door zijn kerkenraad. Zegen ook de ouderen en de diakenen in het dienen. Bedien ook hen met uw geest, opdat ze wel kunnen dienen. En dat we allemaal maar in kleinheid en afhankelijkheid van u mogen leren leven, te midden van deze ernstige tijd die we beleven. En dat we niet vergeten dat de tijd voor het kort is. Dat we de naarstige roeping en verkiezing vast te maken, zegen ons dan met uw genade zegen en vergeef gij onze zonden. Die hoogheid schonden Hosanna in het bloed der verzoening. En geef ons uit de Heer Jezus Christus. Genade voor genade. Amen. Wij zingen en we sluiten van deze dienst alleen maar Psalm 16, het derde vers. Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed. Mijn God, mijn erfenis en deel mijn bekers wezen. Gij onderhoudt, gestaagd, heugd, lovig is en mild. Vermijd uitgelezen de schoonste plaats, mat gij met ruime snoeren, hoe heerlijk erf, en gij mijn ziel vervoeren. Psalm 16, het derde vers. Zijn vrede naar uw woning en van de zegen des Heeren in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.